gemeente de kerkraad heeft na overleg toch besloten om het avondmaal uit te stellen. Dat wil zeggen dat het avondmaal nu bediend zal worden op zondag 27 oktober, over 2 weken. In de avonddienst zal dan nabetrachting worden gehouden, zo de Heere wil. Aanstaande donderdagmiddag zal er ouderenmiddag zijn, aanvang 2:30. We hopen af te sluiten met een broodmaaltijd. Broeder Douw zal tijdens deze middag een presentatie houden over het thema En alzo gingen wij naar Rome, waarin in woord en beeld de laatste jaren van het leven van Paulus worden gevolgd. Van harte bent u daarvoor uitgenodigd. En dan aanstaande donderdagavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk te Sommelsdijk, aanvang 7:45. Dominee P.C. Hoek hoopt te spreken over het onderwerp, want we hebben hier geen blijvende stad. Vreemdelingschap in een postchristelijke tijd. Aanstaande zondag zal u in beide diensten voorgaan, professor A. Baars. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij dan nu zingen, gemeente, uit Psalm 78. Psalm 78, en wij zingen de versen 1 en 2.
Thank you.
Geliefde gemeente, we hopen Gods woord. We willen Gods woord nu met elkaar lezen. En op de schriftlezing staat aangegeven uit Leviticus. Aanvankelijk had ik daarover nu gedacht te preken met het avondmaal en ook met de nabetrachting. Dat willen we, zo de Heere wil, dan over 14 dagen doen. We willen nu met elkaar lezen uit Matteüs hoofdstuk 12. Wij lezen Matteüs hoofdstuk 12. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 15. Matteüs 12. En wij lezen de versen 1 tot en met 15. En dan lezen wij het woord van de Heere in Matteüs 12, te beginnen bij vers 1. In die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende zeiden tot hem, zie, uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar hij zeide tot hen, hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen. Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zou de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is een Heere, ook van de Sabbat. En vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En zie je, was een mens die een dorre hand had. En ze vraagden hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen? En hij zeide tot hen, wat mens zal er zijn onder u, die één schaap heeft, en zo datzelfde op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen. Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en ze werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar, en vele scharen volgden hem, en hij genas hen allen. Tot zover de schriftlezing, en de tekst voor de prediking wordt gevormd door het laatste vers, door vers 15. En dan lezen wij, maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zingen wij in aansluiting daarop Psalm 77... het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dat is Psalm 77, het achtste vers. En een ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. En daarbij willen we ook denken aan zuster Driese, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dit is ook bij de artsen, wordt dat gezien ook als een wonder, na alles wat zij heeft meegemaakt. En ze heeft dus een hulpmiddel ingeplant gekregen. En daarmee denken de dokters dat dit goed voor haar zal zijn. Maar ze mag nu weer thuis zijn, daar willen we de Heere voor danken. Broeder van de Hel had een ongeluk op het werk en moet een operatie aan zijn hand ondergaan deze week. Daar willen we willen hem ook de Heere opdragen. Zuster Bruggeman Driessen uit het verzorgingshuis moest voor enkele dagen naar het ziekenhuis voor een behandeling. En ze heeft pijn gehad. We willen haar ook nu de Heere opdragen. Maar dan ook in het algemeen willen we ook denken aan het emeritaat van professor Baars, dat hem vorige week verleend is op de synode. En dat zal dan ingaan, zo de Heere wil, begin volgend jaar. En ook willen we opdragen dat dokter Kater en dokter Huigen benoemd zijn tot universitair hoofddocenten. En we willen ook hen de Heere opdragen. Zullen wij dan nu samen bidden? O Heere, heilig zijn uw wegen. Groot is uw macht. Wij mensen verbeelden ons dat wij van alles zullen en kunnen. Maar er hoeft maar een beetje meer regen te vallen en wij doen niets meer. wat zijn wij toch diep afhankelijk van u. Dat u de machten van de natuur in bedwang houdt. Maar dat u ook de machten van het kwaad in bedwang houdt. Want nu konden wij vanmorgen geen kerkdienst beleggen. Alles stond blank rondom het kerkgebouw. Maar wij denken ook aan andere landen, waar de kerken verbrand zijn, waar christenen vermoord zijn door blinde woede, en waarbij zij ook geen kerkdienst kunnen houden. Wat zegent u ons dan nog, Heere, met voorrechten, waar wij ook geen recht op hebben. En dan denken we ook aan het noodweer nu, dat er geweest is, dat ook de bliksem is ingeslagen in de kerk van Sommelsdijk, in de hervormde kerk. En daar hadden ook vreselijke ongelukken kunnen gebeuren. U hebt daar ook bewaring gegeven. En Heere, wat zullen wij, wanneer u het onweer laat komen, wanneer u zwaar weer doet komen, wanneer de dijken het zelfs kunnen begeven, en de ouderen onder ons weten, van 60 jaar geleden, toen ook het avondmaal stond aangericht, en dat toen een verschrikkelijke vloed plaatsvond. Daar hebt u ons nu voor bewaard. Dat ligt niet aan het deltaplan, maar dat ligt aan uw genade. Want alles ligt in uw hand. Zo willen wij u danken voor bewaring, dat wij vanavond toch weer samen mogen komen in uw huis. Al was er aanvankelijk eerst gedacht om een avondmaalsdienst en dan een nabetrachtingsdienst in één dienst te laten plaatsvinden. En al was dat aanvankelijk de bedoeling en al hadden we dit gedacht, het bleek de kerkenraad toch beter om het zo niet te doen. Ach Heere, wij zijn ook maar zwakke mensen die soms ook niet goed weten wat nou verstandig is en niet. Maar wij bidden u of u ook uw zegen wil geven, ook wellicht bij hen die verwachten nu aan te kunnen gaan, die zich daartoe hebben voorbereid. Heere, geef dat ze toch avondmaal met u mogen houden, door uw bemoeienissen in deze dienst. Wilt u uit genade in ons midden zijn? En zo de banken langsgaan met de kracht van uw geest. En wilt u ware troost geven dat het vervuld mag worden wat aan de 3 discipelen op de berg der verheerlijking gebeurd is, dat zij niemand zagen dan Jezus alleen. Laat dat ook van ons zo mogen gelden. Ook uit dit ene eenvoudige tekst uit uw woord. Een tekst wat zo eenvoudig lijkt, maar wat toch ook zo diep is. Want uw woord is zo diep. En daarom vindt uw volk daar steeds voedsel in. En daarom willen wij uw grote naam loven en aanbidden en danken. Dat uw woord zo rijk is, dat uw woord een onuitputtelijke bron is. O, geef dat we daar ons aan mogen laven, ook in deze avonddienst. Heere, wees u bij hen die vanmorgen hadden gedacht aan te gaan en waarvoor het toch moeilijk is om nog 's avonds in de kerk te komen vanwege een hoge leeftijd, of voor andere redenen. Maar nu, Heere, wilt u uw zegen geven over deze dienst nu, maar ook over 14 dagen, wanneer wij dan weer het avondmaal hopen te bedienen, omdat uw knecht morgen weg moet naar Malawi en zondag er niet zal zijn. Zegent u dan ook de diensten en geeft u professor Baars ook kracht. Dat dominee Baars met vreugde in ons midden mag zijn. En dat het dan een gezegende zondag mag wezen. En schenk uit genade dat we over 14 dagen hier op een stichtelijke wijze bijeen mogen zijn met eerbied. En dat wij dan ook een geregelde avondmaalsdienst mogen houden. En 's avonds een geregelde nabetrachting. Heere, wilt u dan ook trouw geven, ook in de voorbereiding ook voor het avondmaal dat dan bediend zal worden. Want het leven van uw volk moet toch uiteindelijk een voortdurende voorbereiding zijn. Een voortdurend zelfonderzoek. Heere, wilt u zo dicht aan u verbinden. En wil uit genade zo uw zegen geven over de gemeente. Wij vragen u uw ontferming. Of u in deze dienst uw dienaar wilt versterken. Of u ons allen wilt leiden dat we mogen luisteren naar uw woord en dat woord mogen indrinken. Heere, zegen ons wanneer we thuis meeluisteren voor de kerktelefoon. Schenk ook daar uw nabijheid en uw genade. Wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest in ons midden. En wij bidden u of u dat ontdekkend werk van uw geest wilt geven. En of u wilt schenken door uw genade dat de Heer Jezus Christus omhoog gehouden wordt. Zoals de koperen slang omhoog geheven werd in de woestijn. En geef dat kinderen ook getrokken mogen worden om op u te zien. En geef, Heere, dat uw aanwezigheid in het midden van onze gemeente ervaren mag worden. Doordat de zondaren overgezet worden vanuit de dood in het leven. Dat zij die misschien nu niet zo geïnteresseerd zijn. Dat hun harten brandende gemaakt worden voor u en voor uw dienst. Heere, wilt u de houding veranderen van hen die wellicht onverschillig zijn? Heere, wij bidden u om bekerende genade en om dat wonder van de wedergeboorte. Want het gaat er niet om dat wij met uiterlijk geloof of met verstand de waarheden van uw woord toestemmen. Het gaat er ook niet om dat wij geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft uw woord is. Daarmee worden we niet behouden. Het gaat veel dieper, u leert, tenzij gij lieden wederom geboren zijt. Geboren uit water en geest. Geboren uit de reiniging. Wat uw geest geeft en vervult door uw geest, waardoor er een nieuw begin komt, een nieuw leven. Wanneer dat er niet is, kunnen we het koninkrijk Gods niet binnengaan. En daarom bidden wij u om dat wonder van de wedergeboorte in ons midden, dat geestelijk leven geboren mag worden. En geef, Heere, ook de verdieping van het werk wat u gedaan hebt. Opdat het mag zijn tot uw eer. Wij bidden niet, Heere, om een gemakkelijk leven. Wij bidden niet om welvaart en voorspoed. Uiteindelijk bidden we ook niet om gezondheid en dat alles maar gemakkelijk mag gaan. Maar wij bidden u om de verheerlijking van uw grote naam. En dat zal er zijn wanneer zondaren bekeerd worden. En wanneer dat wonder van de wedergeboorte gezien mag worden en ervaren en beleefd mag worden door velen. Dit is het wat wij nodig hebben om getroost te leven en te sterven. Om zalig te worden. Heere, wilt u afdalen, in ons midden zijn en werken krachtig met de majesteitelijke werking van uw geest. Die het uit Christus neemt en het ons leert. En die zondaren overzet. Die zondaren leidt dat ze zondaar voor u worden, Heere God. Zie een gena op ons neer. Sterk uw dienaar vanavond. Help bij de bediening van uw woord. We bidden u, Heere, voor de zieken. Gedenkt uw zuster Bruggeman Driessen, die veel pijn gehad heeft in de afgelopen week en nu weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Wilt u haar vertroosten met die ene troost in haar hart en ziel, waar zij ook naar verlangt? Heere, wilt u overkomen en haar genade geven? Wilt u de pijn verminderen? En wil uit genade haar ook gezondheid en kracht schenken? Wij willen u hartelijk danken voor wat u gedaan hebt bij zuster Driessen, dat zij weer thuis mag zijn. Dat zij in feite verschillende malen een hartstilstand gehad heeft. En dat het menselijke wijs gesproken niet meer verwacht kon worden dat ze thuis kon komen. Maar dat u haar geholpen hebt in de tijd dat ze in het ziekenhuis was, in intensive care. En daarna met de onderzoeken en dat de dokters haar toch een hulpmiddel geïmplanteerd hebben. We willen u danken voor deze middelen. Maar wij vragen u of u het wilt zegenen. Want alles ligt aan uw zegen. Dokters kunnen hulpmiddelen bedenken. Maar het lichaam moet het doen. En dat komt van u. Heere God, wilt u ware dankbaarheid geven bij broeder en zuster Driessen. En wilt u hen leiden, hen verbinden aan u. En geven dat zij bij u hun dankbaarheid mogen uitstorten. Heere God, we bidden u voor broeder van der Hel, die deze week een operatie moet ondergaan, wat zijn wij afhankelijk van u. Heere, geef wijsheid aan de dokters, dat de operatie goed mag gaan, en dat onze broeder ook zijn hand weer goed zal kunnen gebruiken. Geef, Heere, dat er geen nadelige gevolgen zullen zijn. Maar schenk hem uw genade. Wil ook deze gebeurtenissen heiligen aan zijn ziel. Dat hij mag zeggen, het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Heere, schenk zo uw genade. Wij bidden u, Heere, voor professor Baars, dat hij nu zijn emeritaat mocht hebben ontvangen afgelopen week. Wij danken u dat u hem kracht gegeven hebt, dat hij de laatste 18 jaar verbonden mocht zijn aan de Theologische Universiteit. En Heer, u hebt zijn werk ook willen zegenen. We zeggen u er dank voor. En we bidden u of u hem en zijn vrouw nog in alles verder goed en nabij wilt zijn. Of u zijn gezondheid wilt versterken. En dat hij nog tot rijke zegen in het midden van de kerken mag dienen. Want al betekent emeritus uitgediend, uw dienaren zijn nooit uitgediend. En laat dat tot zijn vreugde ook werkelijkheid mogen zijn in zijn leven. We bidden u om wijsheid voor dominee Huigen en dominee Kater, nu zij benoemd zijn tot hoofddocent aan de Theologische Universiteit. Wij vragen u of u deze broeders wil bekwamen en leiden, of u hen wil versterken en inzicht en genade schenken, dat zij in getrouwheid aan uw woord ook dit ambt mogen vervullen. En dat zij tot rijke zegen mogen zijn voor studenten die aan de school zullen studeren. Heere, zegen onze kerken, ook door de Theologische Universiteit. We bidden u ook voor de jongeren, voor het jeugdwerk, wat hier op het eiland gedaan wordt, interkerkelijk jeugdwerk. kerkelijk, ons eigen jeugdwerk. En wat er ook gedaan wordt om jongeren te trekken tot u, Heere, wil dat werk zegenen dat gedaan wordt op ons eiland, tot eer en lof van uw naam. Werk onder onze jonge mensen, trek hen tot verheerlijking van al uw deugden. Zo willen wij u danken en u bidden en u vragen, gedenk ons zo. In deze dienst breidt uw koninkrijk uit door deze wereld. Gedenk onze koningin en ook onze prinses Beatrix. Gedenk de koning en de koningin en de moeder. En wil in uw gunst neerzien op de regering. Geef wijsheid ook bij alle akkoorden die gesloten zijn. En gedenk ons land en volk. En zegen uw kerk over het rond van deze aarde. Om Jezus wil. Uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, er zijn twee collecten. De eerste voor de kerk en de tweede voor de evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Het werk in Gent. Hartelijk aanbevolen. En willen wij dan zingen Psalm 40, de versen 1 en 7. 40, Psalm 40, 1 en 7. Gemeente, na de prediking willen wij zingen uit Psalm 72. Uit 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit Gena zijn hulpe ter verlossing tonen. En vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, de versen 7 en 11, na de prediking. Geliefde gemeente, in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, zien wij twee gebeurtenissen. En die gebeurtenissen betreffen de omgang tussen de Heer Jezus en de Farizeeën. De Farizeeën beginnen hier al in dit gedeelte weerstand op te bouwen tegen de Heer Jezus. Ze kunnen hem niet verdragen. De Heer Jezus die zo recht en eerlijk preekt. Die ook de zonden, ook van de Farizeeën ontmaskert. En hun schijnheiligheid aan de kaak stelt. Nu gaat de Heer Jezus, ze willen de Heer Jezus aanvallen. En dat ziet u hier tweemaal toe. Hier in Matteüs 12. Nu beginnen de Farizeeën al aanklachten te vinden tegen de Heer Jezus. Ze proberen die te vinden, ze zoeken daarnaar. En dan denken ze dat ze aan het begin van hoofdstuk 12 iets gevonden hebben. Want zijn discipelen gingen al, ze gingen waarschijnlijk van de ene synagoge naar de andere synagoge. Er zijn ook redenen voor aan te wijzen waarom dat zo was. En de Farizeeën zien hoe de discipelen dan graan pikken en plukken en dat ze dat gaan wrijven tussen hun handen en het zo die graankorrels opeten terwijl ze gaande zijn naar de volgende synagoge. En dan zeggen de Farizeeën dat dat zonde is, want dat is eigenlijk dorsen op de Sabbat. En dan gaat de Heer Jezus hen vertellen dat zij huichelaars zijn en dat ze nooit gelezen hebben hoe de mens is niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is voor de mens. En dan proclameert de Heere dat hij ook een Heere is van de Sabbat. En dan komen ze aan bij hun synagoge, staat er in vers 9. De Heere gaat in hun synagoge. Diezelfde Farizeeën die hen tegen hen eerst waren. En dan komt de Heer Jezus daar om ook daar het evangelie te preken. Hij verlaat hen niet, maar hij blijft trouw aan zijn roeping. Hij moet ook daar het evangelie verkondigen. Hij komt dan in dezelfde synagoge waar die Farizeeën naartoe gaan. En dan blijkt daar een man te zijn met een verschrompelde hand. En ze kijken naar hem of hij die gaat genezen. En ze vinden dat hij dat maar niet moet doen op de Sabbat. En dan kijkt de Heer Jezus hen rondom aan. En hij zegt, het is het geoorloofd goed te doen op de Sabbatdagen. En ze zwijgen. En dan zegt de Heere, als u een schaap hebt en als die op een Sabbatdag in een gracht valt, vers 11, zult u die dan niet uittrekken? En dan zegt hij tegen de man met de verschrompelde hand, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit in vers 13 en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere. En hoe reageren de Farizeeën dan? Ze worden boos en ze staan op en ze verlaten de synagoge en ze beleggen een vergadering, Sabbat of niet. Ze beleggen een vergadering op diezelfde dag en met één agendapunt, hoe kunnen wij Jezus van Nazareth doden? Zo reageren ze. En dan lezen we onze tekst in vers 15. Maar Jezus dat wetende, vertrok vandaar. En vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. De Heer Jezus ging weg. Waarom ging hij weg? Omdat het uur waarop hij zijn leven zou geven nog niet aangebroken was. Waarom ging de Heer Jezus nu weg vandaar? Omdat hij ook op andere plaatsen nog het evangelie moest verkondigen. Hij had nog werk te doen. Er waren nog verloren schapen van het huis Israëls waar hij naartoe mocht en moest gaan. Daarom ging de Heere Jezus weg. Hij vertrok vandaar. Want de Heere Jezus wist, staat in onze tekst, waar ze mee bezig waren. En dan gaat de Heere Jezus weg om het evangelie te verkondigen. En zo kunnen we onze tekst samenvatten. Christus verkondigt het evangelie aan het volk. En dat houdt in ten eerste een heerlijk voorbeeld. Ten tweede een rijke bemoediging. En ten derde een open uitnodiging. Dus Christus verkondigt het evangelie aan het volk. We zien hierin ten eerste een heerlijk voorbeeld. Ten tweede een rijke bemoediging. En ten derde een open uitnodiging. Dus Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas ze allen. Dus de Heer Jezus ging weg, maar de mensen volgden hem. Ze voelden zich tot hem aangetrokken. U moet voorstellen wat er gebeurd is. Er is een dienst aan de gang in de synagoge en de Heer Jezus heeft net die man met die verschrompelde hand genezen. En die man jubelt het uit. En de mensen die daarbij bij aankomen lopen om te zien wat er gebeurt, zien de fariseeën boos wegstampen uit de synagoge. Die lopen boos weg. En ze zien de man met die verschrompelde hand. En mensen die er omheen staan, die zo verwonderd zijn en het ook uitgeroepen zullen hebben. Hier is een groot profeet onder ons opgestaan. En ze zien die aanwezig waren in de synagoge allemaal opgewonden en bewogen. En dan zien ze de Heer Jezus ook de synagoge verlaten. Gevolgd door zijn 12 discipelen. De Heer Jezus gaat in een andere richting dan de fariseeën. En dan die mensen, ze volgen de Heer Jezus. Dus zij die in de synagoge waren, ze staan op en ze volgen hem. En mensen die toegestroomd waren, dat kunnen we gerust aannemen. En die volgden ook, ze volgden hem. Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem. Ze volgden hem. Ze gaan hem achterna. En wat is het nu dat hen aantrekt? Waarom volgden zij de Heere Jezus? Er zijn verschillende redenen voor aan te geven. Waarom zij hem volgden? Mensen voelden zich aangetrokken tot de Heere Jezus door zijn persoon. Stelt u eens voor dat u daarbij was. En dat u tussen die mensen doorwandelde. En dat u aan deze of gene zou vragen, waarom volgt u Jezus van Nazareth? Dan zou u verschillende antwoorden krijgen. Dat kunnen we lezen op verschillende plaatsen in de schrift. Dan kunt u antwoorden krijgen. Dan zou iemand wel u kunnen antwoorden. Nou, wij volgen hem omdat hij een groot profeet is. En de ander komt erbij staan en zeggen, nee, maar hij is Elia die uit de doden is opgestaan. Of Johannes de Doper, zegt iemand anders. Of iemand anders die erbij stond zou u vertellen, hij is een van de oude profeten. En dan komt een ander bij staan en zegt u, nou ik denk toch dat hij de lang beloofde Messias is, die ons zal verlossen van deze Romeinen. Gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. En een vrouw komt erbij en die zou u zeggen, welzalig de borsten die hem gezoogd hebben. Welzalig is zijn moeder, o hij is groot en heerlijk. Dat zijn dan reacties die u waarschijnlijk zou kunnen gehoord hebben. Maar er zijn nog andere redenen waarom mensen de Heere Jezus volgden. Ze volgden hem ook vanwege zijn werken. Want als u wat verder loopt tussen die massa mensen, die vele scharen, staat er. Er waren veel, veel mensen. En u zou aan die andere mensen vragen, waarom volgt u eigenlijk Jezus van Nazareth? Waarom gaat u hem achterna? Dan zou u het antwoord krijgen. Hij doet zulke machtige werken. Hij voedt ons met brood, zoals Mozes ons onze vader een brood gaf uit de hemel, geef deze ons brood. En hij heeft daar juist die man genezen. Ziet u wel, met die man die nu gezond staat te jubelen. Hij had een verschrompelde hand. En hij opent ook de ogen van de blinden. Oh, ik kan u zeggen, hij raakt zelfs melaatsen aan. En ze worden rein en gezond. En de mensen zijn, ja, daarom volgen wij hem. De mensen zijn onder de indruk. En ik kan u vertellen, zoals ze tegen u zeggen, ze komen zelfs uit de omliggende landen, heidense landen komen ze hem volgen. U trekt wat verder tussen die grote scharen mensen. En u vraagt de anderen, waarom volgt u de Heere Jezus? Nou zeggen ze zijn woorden. Hij kan zo prachtig preken. Mijn kinderen begrijpen het helemaal. Hij kan het zo eenvoudig zeggen. En hij spreekt ook met gezag. Je moet naar hem luisteren. Hij is bewogen. En onze fariseeën die spreken regel op regel. Maar hij preekt, daar sta je versteld van. En het klopt ook wat hij zegt. Het past precies bij je leven. Hij gebruikt ook beelden uit het alledaagse leven. Hij vertelt over een boer die het land opging en zaad over zijn akker strooit. Hij vertelt over pachters die de vruchten van hun land moesten afstaan. En hij zei laatst dat je nieuwe wijn doe je in nieuwe zakken. Ja, dat klopt precies. De kinderen begrepen dat ook. En zo was inderdaad, gemeente, de prediking van de Heere Jezus zo eenvoudig dat een kind het kon begrijpen. En tegelijkertijd zo diep dat de meest geleerde, meest bestudeerde schriftgeleerde onderwijs kon ontvangen uit zijn woorden. En zo moet er ook eigenlijk gepreekt worden. Eenvoudig dat een kind het kan begrijpen en toch zo diep. Dat de meest geoefende kind van God het er voedsel uithaalt. En wie is daartoe bekwaam? Maar als u wat verder zou lopen tussen die menigte mensen en u vraagt anderen waarom volgt u Jezus van Nazareth, dan zou u ook het antwoord kunnen krijgen, hij is zo zorgzaam. Hij straalt vriendelijkheid. Mijn kinderen staan graag vlak bij hem. Er is bewogenheid in zijn ogen. Hij is vol liefde. De rabbijnen die ons onderwijzen, die geven niets om mij. Ze laten mijn moeder, die weduwe is, hoge huur betalen. Maar deze is zo anders. Hij ontvangt de zieken. Hij is bewogen met hen, hij geneest hen. En zo voelden menigten mensen zich tot hem aangetrokken, om verschillende redenen. En moet u zich voorstellen, de Heere Jezus, terwijl die grote scharen hem volgden. U moet zich voorstellen de enorme werkdruk waar de Heere Jezus aan blootgestaan heeft. Niemand had het zo druk als hij. omringd door scharen mensen die hem voortdurend aandrongen en hem zijn aandacht vroegen. Zo heeft de Heere Jezus gewerkt, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan 's morgens vroeg, als het nog donker was, dan stond hij alweer op en ging uit in het veld om te bidden. Hij had de gemeenschap met zijn Vader zo nodig. En dan had hij nog de hele dag voor zich om de armen en de ellendigen te ontvangen. En wat een bewogen gezicht zal dat toch geweest zijn. De Heere Jezus te zien als het licht der wereld. En zijn handen vol genade en waarheid. Met macht om te genezen en te redden. En daar staat hij, omringd door zieke mensen. Met hun verminkte lichamen. En met verschrikkelijke ziekten. Vreselijk om aan te zien. Etterende wonden. Kreupel, lam, blind, bezeten. En in al hun nood en in al hun moeite zochten zij een toevlucht in hem. En er waren er zoveel, gemeenten, dat soms de discipelen er genoeg van hadden. We lezen op een andere plaats in het evangelie dat ze de Heere Jezus vroegen of hij de scharen naar huis wilde sturen. Ze zagen al die zieke mensen de Heere Jezus maar aanklampen. En geregeld moesten ze ook hun avondeten of middageten ervoor overslaan. Er was soms geen tijd gewoon voor. En soms was de Heere Jezus ook zo dodelijk vermoeid. Dat hij zomaar in slaap viel in een bootje op het meer van Galilea. Waar we deze week over nagedacht hebben op de Bijbellezing. En dan sliep hij, want hij was zo moe. Maar de Heere Jezus was altijd beschikbaar. Altijd. Hij toonde oprechte zorg. Hij weigerde niemand. En daarmee trok hij jongeren en ouderen tot zich. En ze kwamen inderdaad overal vandaan. Matthäus 4, vers 25 beschrijft waar ze vandaan kwamen. Uit Galilea en Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. Velen volgden hem. Ze kwamen tot hem met al hun ziekten. En daarin zijn zij een voorbeeld voor ons. Daarom is deze ene tekst bevat een schitterende voorbeeld voor u en voor mij. In al uw nood, in al uw moeite, met al uw vermoeidheid, met al uw klachten, met al uw gebrek aan inzicht, met al uw gebrek aan geestelijk leven, met al uw worstelingen, met uw zonde, met uw verward begrip, kortom, met geheel uw leven, wie u ook bent. Er is maar één adres voor u en voor mij, de Heere Jezus Christus. Blijf niet bij hem vandaan. Neem de kortst mogelijke weg naar hem toe. Deze scharen waren meer dan welkom. Dat geldt ook voor u. Wie u ook bent. Vele scharen volgden hem. Maar vandaag zijn er nog veel meer mensen die hem volgen. Door heel de wereld heen. Ze hebben hem leren volgen als de zaligmaker voor hun zielen. Mensen die ontdekt zijn aan hun zonden. Die niet meer buiten Christus kunnen. Die hem nodig hebben om hen te redden van hun zonde, van hun ellende. Die zijn leiding in hun leven nodig hebben. Opdat ze hun kostbaar leven niet zouden verknoeien. En dat hun leven niet op een mislukking zou uitlopen, omdat ze voor zichzelf leven. En dat ze daarom voor hem komen en zeggen, Heere, vat gij mijn beide handen en leid mij naar uw raad. Opdat mijn leven voor u mag zijn en niet voor mezelf en niet verspild zijn. Maar dat u de eer, de lof en de aanbidding mag ontvangen, dat ik eerst voor u mag leven. Bent u een van deze mensen? Is er ook in uw hart een trekking naar Christus vanwege zijn liefde, vanwege zijn zorg, vanwege zijn barmhartigheid? Ziet u dat hij de zaligmaker is? De ene naam gegeven onder de hemel, waardoor u zalig moet worden. Ziet u dat hij het is die u kan verlossen van uw zondig hart? Bent u al gekomen tot die belijdenis? Ben jij al gekomen tot die belijdenis? Maar ik heb de Heere Jezus nodig. Ik kan niet meer zonder hem. Is hij u al dierbaar geworden? Lieflijk, noodzakelijk. Is dat de reden waarom u hem volgt? Dan bent u aan het juiste adres. Want dan zien we verder in onze tekst. En hij genas ze allen. Dat is een rijke bemoediging. Dat is toch een overweldigende waarheid. Hij genas hen ze allen. Hebt u ooit van een dokter gehoord die elk patiënt kon genezen die bij hem kwam? Er zijn altijd ongeneeslijke gevallen voor dokters. Maar deze zaligmaker kent geen ongeneeslijke gevallen. Niemand die tot hem vluchtte, werd afgewezen. Er was niemand die bij hem geen genezing kon vinden. Nooit zei hij, ik heb het te druk. Ik heb geen tijd voor u. Dat hadden de Joodse rabbies wel gezegd. En eigenlijk bedoelden ze dan dat die mensen niet belangrijk genoeg waren. Maar zo was de Heere Jezus niet. Hij had een open oor voor allen in nood. Hij liet niet iemand teruggaan zonder door hem gehoord te zijn. Hij genas hen allen. En dat deed hij soms simultaan. Iemand raakte zijn kleed aan. Terwijl de Heer Jezus met een ander stond te spreken. Of een ander de handen oplegde. Matthäus beklemtoont dit in zijn evangelie. Als u voorzichtig dit evangelie leest, dan leest u het al in Matthäus 4, vers 23. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in de synagogen, predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten. En alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelfde. In Matthäus 9, 34. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende de evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En Lucas beschrijft dit ook. In Lucas 6, vers 17. En met hen afgekomen zijnde stond hij op een vlakke plaats. En met hem de scharen zijn de discipelen. En een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem. En van de zeekant van Tyrus en Sidon die gekomen waren om hem te horen. En om van hun ziekten genezen te worden. En die van onreine geesten gekweld waren. En zij werden genezen. En al de scharen zocht hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit. En hij genas ze allen. Dat woordje allen kom je steeds weer tegen. Allen die bezeten waren en ziek waren. Hij genas ze allen. Dat De Heere wilde dit ook doen. Het was een belangrijk onderdeel van zijn ambtelijke bediening. Wanneer de discipelen van Johannes de Doper tot de Heere Jezus komen in Matthäus 11 en vragen hem of hij werkelijk degene is die zij verwachten, dan antwoordt de Heere Jezus en beschrijft zijn werk door te zeggen: de blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Hij genas hen allen. En zo stellen we ons voor dat er melaatsen stonden op een afstand die niet dichterbij mochten komen. Maar hij zag hen staan in de verte en hij ging tot hen. We lezen het evangelie, hij raakte ze aan. Dat mocht een Jood nooit doen, de Heere Jezus deed het wel. Waarom deed de Heere Jezus dat? Omdat hij hun onreinheid op zich nam. Omdat hij daar straks voor moest betalen aan het kruis. Want al die genezingen die de Heere Jezus deed, daar was een prijskaartje hing daaraan. En dat prijskaartje was, hij nam hun blindheid, hun melaatsheid, hun doofheid, hun moeite, nam hij tot zich. En hij moest daarvoor de prijs betalen door te lijden en te sterven. Maar we lezen hier, hij genas hen allen. En u mag weten dat de Heere Jezus dezelfde is, nu als toen. Hij is dezelfde. In Hebreeën 13 vers 8 lezen wij dat Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in eeuwigheid. Zo vertroostend als hij toen was, hij is dezelfde. Zo zorgzaam als hij toen was, zo is hij het nog. Zo krachtig zijn woord toegepast werd, dat gebeurt nog. En wanneer de geest van Christus u overtuigt, dan weet u dat dit de waarheid is. Dat hij de waarheid is. Zijn wij ervan overtuigd? Beseffen wij dat de Heere Jezus degene is die ons kan genezen, geestelijk? Ja, daar gaat het om. Daar komen we nog even op terug. Dat er geen verwarring over bestaat. Want al die wonderen waren tekenen. De Heer Jezus is niet gekomen om de ziekenhuizen leeg te maken. Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Maar we gaan verder, want dan zien we ten derde ook dat dit een open uitnodiging is. Van al deze handelingen en deze genezingen zijn een impliciete uitnodiging aan ons om tot hem te komen voor genezing. Maar we moeten dit bijbels verstaan. Hij genas ze allen, zegt de tekst. Dus betekent dat inderdaad voor u en voor mij dat de Heer Jezus gekomen is om ons van al onze ziekten te genezen? Nee, zeiden we al zojuist. Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En de Heer Jezus heeft zelf ook zijn werk omschreven waarom hij gekomen is. Niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En de Heer Jezus heeft zijn werk samengevat in Johannes 3 vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het doel van zijn komst was om het eeuwige leven te geven. Hem zij al de eer en de heerlijkheid en de lof. Dat hij niet kwam om ons maar te genezen van ziekten. Maar dat hij kwam om te genezen en te redden van de zonden en van de hel. Want de Heere Jezus is nu verhoogd, zeggen de apostelen in Handelingen 5:31, aan de rechterhand van God tot een vorst en een zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Dat was het werk, bijbels gesproken, van de Heere Jezus. En waarom dan die tekenen? Ik zei het al. Waarom dan die genezingen? Zijn tekenen van zijn reddende macht. En eenmaal zal de Heere ook alles heel maken in het leven van zijn kinderen. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Maar daartoe moet wel de oorzaak van al die ellende aangepakt worden. Dat is de zonde. En wanneer in onze tekst staat dat de Heere Jezus genas hen allen, genas allen die ziek waren, dan betekent dat dat allen die met hun nood en met hun zonden tot de Heere vluchten, bij hem een volkomen vergeving zullen ontvangen van al hun zonden. Het betekent dat de Heere hen een nieuw hart geeft, om in hem te geloven en dat hij volkomen verzoening schenkt van hun zonden. Dat hij zijn heilige geest op hen uitstort en de geest zal hen leiden in al de waarheid. En daarom zijn deze eenvoudige woorden een beschrijving van zijn werk. Hij genas ze allen. Dit is een impliciete, vrije uitnodiging om tot hem te komen. Tot hem die niet uitwerpt, die tot hem komt. Hij heeft een welgevallen om genadig te zijn. Want de Heere heeft geen behagen in de dood van de zondaar, maar daarin dat de zondaar zich bekeren en zou leven. Hij genas ze allen. Dat houdt een vrije uitnodiging, ook voor u en voor mij en voor jou en voor allen die onder het evangelie zijn. U wordt uitgenodigd om tot hem te komen. Om bij hem vergeving, verzoening te ontvangen, een nieuw leven en eeuwige zaligheid. Maar velen komen niet. Waarom niet? Omdat ze hem niet geloven. Ze kennen hun nood niet. Hun schuld drukt niet op hen. Hun verloren staat weegt hen niet zwaar. Ze zien geen zonde. Ze voelen geen ellende. En daarom komen ze niet. Ze blijven in hun zonden. En ze komen voor eeuwig om. Terwijl de zaligmakende macht van Christus voor hen uitgestald is. Ze denken dat ze rijk zijn. Maar ze zien niet dat ze arm, jammerlijk en naakt zijn. En daarom is het zo noodzakelijk dat de Heilige Geest ons aan onze ellende ontdekt. En ons de noodzaak doet zien om geborgen te zijn in Christus. Soms kunnen mensen denken dat ontdekt worden aan zonde een verdienste is. Dat ze dan aan een bepaalde voorwaarde voldoen. En dat ze dan ook met een zekere voldoening opzien. Van, Ja, ik denk dat ik wel ontdekt ben aan mijn zonden. En dat ik daarom nu maar tot de Heere Jezus mag gaan. Nou, zo gaat het dus niet. Want wanneer u ontdekt wordt aan uw zonden, dan voelt u zich helemaal niet prettig. Dan hebt u juist helemaal niet de gedachte dat u aan een bepaalde voorwaarde voldoet. En is het helemaal niet fijn of plezierig dat u aan uw zonden ontdekt wordt. De zieken die tot de Heere Jezus kwamen voelden zich ook niet prettig. Ze waren ellendig aan toe en ze hadden de Heere Jezus nodig en kwamen tot hem. En wanneer u ontdekt wordt aan uw zonden, dan ziet u dat alles kapot is in uw leven. Dat u niet voor God kunt bestaan, dat u alleen maar aan uzelf denkt, dat u zonder hem leeft. Dat u een vreemdeling van God bent en van uw hart. Dan gaat u zich juist ellendig voelen, u gaat uzelf hopeloos voelen, u gaat uzelf zo arm voelen en zo leeg voelen en zo ver van de zaligmaker vandaan. En u gaat uzelf zelfs bedrukt voelen. Dan gaat u lijken op die zieke mensen en u kermt en u ziet dat de Heer er is, maar hoe zal ik hem in mijn hart ontvangen? Hij lijkt zo ver weg en u ziet dat u verdorven bent, u hebt 1000 twijfels gaan door uw ziel en u vindt uzelf helemaal niet geschikt om naar de Heer te gaan. Wat kan ik de Heer nog aanbieden? Ik heb helemaal niets. En u hebt allerhande bedenkingen, u bent zo klein geworden, u bent zo vuil en zo zwart, zo ongeestelijk en u begrijpt zo weinig en u vindt het moeilijk om zelfs nog uw aandacht bij een hele preek te houden en u vindt het moeilijk om te bidden en de Heer is zo ver en hoe krijg ik hem, hoe ontvang ik hem en het stormt in uw ziel, u durft nauwelijks tot de Heere Jezus te komen en het kan zo benauwend zijn en dan daarbij denkt u ook nog, dat u niet genoeg ontdekt bent aan uw zonden en dat dit moet nog dieper gaan en daar bidt u dan om en daar vraagt u om en er komt geen antwoord en zo wordt u aangevochten en bestreden en u draait cirkeltjes rond, maar u vindt uzelf te slecht voor Christus. U voelt u verloren en u bent daarom geneigd bij hem vandaan te blijven. U bent ongeschikt. Maar de waarheid is dat hij mensen geneest die ongeschikt zijn. Die ellendig zijn. En hij geneest allen die tot hem komen. Waarom? Waarom is dit zo? Omdat hij hun ongerechtigheden gedragen heeft. Hij nam hun ziekten en ellenden op zich. Hij nam de last van hun zonde op zich en droeg het weg naar een heuvel Golgotha. En daar spijkerde hij die grote last aan het kruis. En daar moest hij onuitsprekelijk lijden. Voor hem was er geen genezing. Voor hem was er geen verlossing. Voor hem was er geen toevlucht. Maar hij moest onuitsprekelijk lijden. Hij moest de toren Gods dragen. En in dat vreselijk lijden riep hij om zijn God. Maar hij kreeg geen antwoord. Hij die anderen hoorde in hun nood, werd zelf niet verhoord. Anderen had hij verlost van hun angst en pijn, maar zelf kreeg hij geen verlichting. Het werd alleen maar zwaarder. Hij moest de vloek van de zonde dragen, totdat hij zijn geest beval in de handen van zijn vader. En zo overwon hij de zonde en de vloek. En daarom kan hij nu arme zondaren verlossen. En allen genezen die tot hem kwamen. Maar daarvoor moest hij wel de zwaarste prijs betalen. Zijn eigen bloed storten. Hij gaf blinden het gezicht, maar hij moest in de buitenste duisternis zijn. Hij liet anderen weer horen, maar hij moest het verdragen dat God hem niet hoorde. Anderen verlost van hun melaatsheid, maar hij werd beschouwd als de onreine die uit de gemeenschap van de mensen verstoten moest worden. En aan het kruis geslagen buiten Jeruzalem. Hij genas hen allen. En daarom kwamen zij. Hoe is met u en mij? U begrijpt het heel goed. Kan een blinde zich permitteren ten tijde van de omwandelingen van de Heere Jezus om bij hem vandaan te blijven? Natuurlijk niet. Kunt u het zich permitteren om op een afstand van Christus te leven? Natuurlijk niet. Wat voor nood u ook hebt, hij weet er raad mee. En vaak gebruikt de Heer ook de nood van het leven. Gewoon de harde nood, het verdriet, de pijn, de ziekte. Om ons aan hem te verbinden. En de gezondheidszorg is zo goed en groot in Nederland. En de kindersterfte is zo gereduceerd. En de welvaart is zo hoog dat men God niet nodig heeft. En daarom denken ze, we kunnen het wel aan. Terwijl enkele generaties geleden hier op Flakkee ook de kindersterfte zo groot was. Dat van 8 kinderen bleef maar 1 leven. Wat hebben de mensen geleden? Maar wat heeft dat hen ook tot God uitgedreven? Hoe is het met ons? De moeite van het leven, de druk, drijft het ons uit naar de Heere. Zie op zijn barmhartigheid. Is er misschien niemand die de moeite neemt om naar u te luisteren? Hier is iemand. Met een hoofdletter. Hij wil luisteren. Wat u nodig hebt is tot hem te gaan. Zie op zijn liefde. Besef zijn goedertierenheid. Werpt uw nood op hem. Het gebeurde. Een paar maanden geleden. 3 maanden geleden in Canada, in Ontario, was een grote brand. Vlakbij waar onze kinderen wonen. De mensen spraken erover, een schuur vol koeien. Ik geloof dat er 150 koeien omgekomen zijn of zo, ik weet het niet. In de brand. Vreselijk. Gebeurde 's nachts. 2 uur, de mensen sliepen zelf, de boer. Er kwam een vrachtrijder langs, die zag de vuur uit de stal slaan. Belde aan de deur, de mensen eruit. Niets meer te redden. En wat zagen ze? Dat koeien waren losgerukt van de kettingen. En die stonden vast daar in het open gedeelte van de schuur. En de deuren waren open, het was zomer. Ze konden zo naar buiten lopen. Maar die koeien bleven daar staan. Ze bleven daar staan en ze stierven in het vuur. Er waren zelfs koeien die buiten waren, die gingen naar binnen. Waarom? Omdat ze denken, de stal, dat is veilig. En zo stierven ze. Terwijl er redding en uitkomst was. Er wordt ons ook redding gepredikt. Eeuwig leven. Blijven wij in de stal? Blijven wij in de wereld? Blijven wij in de zonde? Houden wij een afstand van hem? Zijn wij beleefd tot de Heere Jezus? Nee, dank u. Misschien morgen. Of zeggen wij, Heere, red mij. Heere, zalig mij. Want hij zal toch een verberging zijn tegen de wind. Hij is een schuilplaats tegen de vloed. Het is toch zijn eer om hen allen te genezen. Amen. Zullen we dan zingen 72, 7 en 11. Zullen wij bidden en danken. Eeuwige God, Gij die heerlijk zijt, heilig, hoog verheven, die zo diep zijt nedergedaald in ons verloren bestaan. En U die dezelfde bent toen en nu, U komt tot ons en U nodigt ons. Heere, het gaat toch in ons leven om één zaak. Dat wij in gemeenschap leven met de Heere Jezus Christus. En als wij nog buiten de gemeenschap met Christus leven, zijn wij verloren. En daarom, Heere, bidden wij U. Of wij in die gemeenschap mogen leren te leven. In bijzonder wanneer wij nog een vreemdeling van U zijn. Heere, wilt U werken in jonge mensen harten? Wilt U werken, Heer, onder jongeren en ouderen? Wil ons onze nood leren zien? dat met al ons gebrek en met alles wat ons mankeert en zelfs met het gebrek aan zondekennis en met het gebrek aan verbrokenheid en gebrek aan liefde, dat wij voor u mogen neervallen. En u mogen belijden dat we zo bezet zijn met de dingen van deze wereld, dat ik het zelf niet eens zie. En zo mogen we komen, wie we ook zijn. En u geneest allen. Ge zijt heerlijk in heel uw weg en werk. Heere God, pas dit woord in eenvoud gesproken. Met menselijk gebrek, pas het toe, door de kracht van uw geest. Heere, gedenk de gemeente, bewaart u ons, bewaart u ook uw dienaar. Wanneer hij morgen vertrekken moet en vrijdag over een week weer terug hoopt te zijn, bescherm hem, zijn vrouw, en gedenk ons allen, Heere. Heere, zie een gunst op ons neer en wil ons weer tot elkaar brengen in uw gunst, onder uw zegen. Heb dank, Heere, voor deze dienst die we mochten beleggen. En we hebben gezien vandaag dat het niet vanzelfsprekend is dat we zo mogen samenkomen. Dank u voor dit voorrecht. Gedenk in ieder van ons in uw gunst en bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, vers 7. 27, vers 7.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.